Het is alweer 2 uur geweest. Dus, ja. Ik mag wel verzoeken aan de broeders of ze gaan zitten. Hier is nog ruim plaats. Ouderlingen zijn voorstanders. Dus, hè? Ja, hè, die kunnen wel naar voren komen. Dat is niks erg. Zo. Nou. Voorzitter. Ja. Prachtig hoor. Ja. Henk, jongen, kom hier maar zitten. Ja. Broeders, we naderen met elkaar de adventstijd en ook in verband met het onderwerp zou ik graag zingen de lofzang van Zacharias, het 4e vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffenis. De lofzang van Zacharias, het 4e vers. En het is altijd fijn als je van der Meij als inleider hebt, want dan heb je hem ook als organist. Ja, ja. Ja, precies. Ja, ja. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, met u lezen het woord des Heren Johannes 17, vers 1 tot en met 8. Johannes 17, 1 tot 8. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei de Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke, gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En u verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard, de mensen, die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe, en gij hebt mij dezelfde gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend, dat alles wat gij mij gegeven hebt, van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen. En zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Mogen we samen eerst een zegen vragen over ons samen zijn. Past, Heere, de naam van uw goddelijke goedheid eerbiedig te danken. Wat hebt u de verwachting weer beschaamd, dat we deze middag met zoveel hier samen zijn, om samen te luisteren naar een onderwerp dat zo bijzonder moet spreken, niet maar alleen in ons persoonlijk leven, maar ook in het ambtelijke leven. We hebben het samen gehoord vanuit dat gebed van u, o koning van de kerk, dat het leven is u te kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Van nature zijn we daar vreemd van. Het is alleen te danken aan hem die dit gebed gebeden heeft, die het waar gemaakt heeft door zijn lijden en sterven, met zijn bloed bezegeld en getekend, opdat juist in die weg van de kennis van hem, van zijn borgtocht, dit leven werkelijkheid zou worden. Heere, wat is het belangrijk voor ons allemaal, dan worden we dominee af en ouderling af en diaken af. Maar daar gaat die koning in ons leven lichten. Heren, we gedenken de kerken die we mogen dienen. We mogen uw naam erkennen dat u de broeders die ter synode waren in allerlei plaats het willen sterken. Dat we nog verblijd mogen zijn over besluiten die toch in de lijn van uw woord liggen. Heere, wil u zelf de zegen daarop geven. Maar geef ons ook te leven, Heere, bij wat wij alle nodig hebben. Herleving in het midden van de kerk en van ons persoonlijk leven. O God, dat is alleen door uw geest. Maar u wilt het toch werken door middel van uw woord. Laat ook deze samenkomst daartoe dienstbaar zijn. Wees met hem die de inleiding zal houden. En gedenk zo ten goede om Jezus wil alleen. Amen. Ik heet u allen hartelijk welkom, broeders. Het is vaak zo dat voordat een vergadering begint, dan hoor je vaak klanken, we kunnen niet komen. En op den duur denk je dat er zo weinig zullen zijn. En ik moet zeggen, het heeft me verwonderd dat we met zoveel hier mogen zijn. We hebben een eenvoudig doel. Toerusting. Die vandaag zo nodig is voor het ambtelijke leven. Wij streven geen groepsvorming na. Ver vandaar. We wensen in deze zin de kerken te dienen. De kerken in haar geheel. Ik denk dat het onderwerp van deze middag daartoe wel bijzonder spreekt. De kennis van Christus. Laatst las ik ergens een aparte typering van het ouderlingambt. De ouderling werd genoemd het geestelijk oor van de gemeente. En ik denk dat zijn plaats in de kerk, zoals van de hele kerkenraad, ook typerend is. Als je achter in de kerk zit, dan zie je meestal aan een van de beide kanten de kerkenraad zitten, de ouderlingen ook. Opgekomen uit de gemeente, niettemin in hun ambt, tussen de dienaar des woords en de gemeente. Het geestelijke oor. Want ze zijn geroepen om te waken bij de prediking van het woord. Ik vind het altijd fijn als dat zo is in een kerk. Dan blijft er iets bewaard van die gedachte. Ik was zondag in Zuid-Afrika, 's avonds in de Dopperkerk. Keek eens even rond, achterin, er waren er niet veel. De kerkenraad zat tussen de gemeente in. om nog niet het beeld te verergeren dat er zo weinig waren. Jammer. Ik vind het altijd fijn als het onder ons zo blijft, want het spreekt. Die ouderling die moet luisteren, ter wille van de gemeente, wat een dienaar des woords predikt. Dat is een van zijn taken. Nou kan dat nooit anders, als dat er ook iets anders is. Dat hij geestelijk oog gekregen heeft voor Christus. Daar zullen we het over hebben. Ik hoop dat we een goede middag met elkaar mogen hebben. En ik dacht, mijn openingswoord moet zeer kort zijn. We zijn samengekomen om te luisteren naar onze broeder van der Meij. Ik geef hem graag het woord. Hoe lang denk je zo'n beetje nodig te hebben?
Ja, dat weet ik nooit precies.
Want... Oh ja, maar wij moeten het wel een beetje weten natuurlijk. Ik mag pauze houden en bespreken.
Kloppen maar af.
Nee, dat doe ik niet. Als je nou iets denkt, zo iets.
Ja, half uur.
Een half uur, prachtig.
Tot 3 uur, hè?
Schitterend hoor.
Ja, we komen nog een samenspreking. U begrijpt, broeders, dat het een onderwerp is wat mij ook wel zwaar weegt. Maar ik hoop dat we elkander vanmiddag mogen dienen met datgene wat ook naar voren gebracht wordt. En dat we elkaar mogen aanvullen en mogen opbouwen in de liefde. Zondekennis en Christuskennis. Als wij op huisbezoek gaan, broeders, dan zijn we benieuwd of de prediking vrucht gedragen heeft. We informeren naar de gezondheid, naar het gezin, naar de werkomstandigheden, naar de kerkelijke betrokkenheid. Maar wij willen ook graag weten of er enige zonde of Christuskennis is. Wanneer wij spreken over het woord Christuskennis, dan weten we allemaal dat dat onder ons een nogal omstreden begrip is. Als de naam van Jezus of Christus valt, dan spitsen wij ongemerkt de oren. We zijn beducht voor een oppervlakkig, verstandelijk Jezus geloof. We vragen ons af, heeft de persoon die spreekt het echt beleefd wat Paulus schrijft? Het heeft God behaagd om zijn zoon in mij te openbaren. We proberen de kern van de zaak te vinden en op dat punt zijn we onbewust kritisch. Nu is het niet erg en zelfs noodzakelijk om op dit terrein bijzonder voorzichtig te wezen. Immers die de zoon heeft, die heeft het leven. Die de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. De ambtelijke praktijk leert ons, en dan nog niet eens in de eerste plaats, want dat doet Gods woord, de noodzaak om te onderscheiden of om te separeren. De Heer Jezus ging ons hierin voor met zijn gelijkenis van de zaaier, zoals we die vinden in Matteüs 13. Hij wijst op mensen die het woord des evangelies met blijdschap aannemen, maar geen wortel hebben in zichzelf. En als verdrukking komt, komt ook de ergernis en vallen zij af. Terecht daarom dat we voorzichtig zijn met onszelf en met anderen. Daarom is het ook tegelijkertijd nodig ons af te vragen, zijn wij ten aanzien van onszelf even kritisch als ten aanzien van degene die onze ambtelijke zorgen zijn toevertrouwd? Een ambtsdrager die persoonlijk met de vragen omtrent zonde en Christuskennis worstelt, is niet hooggevoelend, maar vreest. Hoe dikwijls komt het voor dat een ambtsdrager gewichtig over deze zaken weet te spreken, terwijl hij zelf de beleving ervan mist. Het is ook ambtelijk nodig het woord van Petrus ter harte te nemen. Wees met de ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoovaardige, maar de nederige, die geeft hij genade. Wij zullen als ambtsdragers ook echter en eerlijker overkomen als men bij ons, in welke mate ook, de beleving daarvan bespeurt. Dan gaat er ook liefde van ons uit. Dan oefenen wij geen macht over onze leden met zonde en Christuskennis, maar dan gaan we met ze mee leven. Christuskennis zonder de beleving van zonde, schuld en genade maakt ons hard en hooggevoelend. Dan gaan we onze Christuskennis uitstallen zonder een verbroken hart en een verslagen geest. Zoals Salomo die de schatten van zijn huis toonde aan de koningin van Sheba, waarover de Heer hem terecht berispte. Trouwens, als wij dat tegenkomen op huisbezoek, dan zijn we ook ambtelijk genoodzaakt onze leden op het gevaar daarvan te wijzen. God wordt niet in zelfbedoelingen verheerlijkt en niemand wordt er echt door gesticht en verwarmd. De Heere heeft zijn volk niet geformeerd om hun lof, maar om zijn lof te vertellen. Het gaat in de zonde en in de Christuskennis om de ere Gods. En dat is een heel tere zaak. De Heer heeft in zijn woord uitgesproken dat hij ook in dit opzicht zijn eer niet aan een ander zal geven. Dat is ter inleiding. Als wij over Christuskennis spreken, dan moeten wij dat onderscheidelijk doen. Velen spreken in het algemeen over de Heere. Als ik dat hoor, dan vraag ik me altijd af, wie bedoelt men eigenlijk daarmee? Wie wordt ermee bedoeld? Als we spreken over de Heere, is dat met hoofdletters, met kleine letters? Is dat de Vader? Is dat de Zoon? Is dat de Heilige Geest? Of beseft men op het ogenblik ook dat men spreekt over de drie enige God? Het is de Heilige Geest eigen om die kennis van God, en dat kunnen we aantreffen in Gods woord, onderscheiden te leren. We mogen die drie personen niet scheiden. Ze zijn drie, maar tezamen de enige waarachtige God. Wij moeten die personen wel onderscheiden. De kennis van Christus, dat is de Zoon, is te onderscheiden van de kennis van de Vader en van de kennis van de Heilige Geest. Ik ben ook benieuwd in hoeverre in ons persoonlijke beleving, misschien mag dat straks in de vraagbespreking ook uitkomen, de kennis van de Heilige Geest als een, tussen aanhalingstekens, aparte, noodzakelijke kennis moet worden opgevat. En hoe staan wij tegenover het verzoend zijn met een drie-enige God? Iets waarover wij in het verleden meer hoorden dan in het heden, of wat de jongeren betreft, meer lazen. Is de kennis van Christus het einddoel, of gaat het van de Zoon op de Vader aan? En wat betekent in dit verband de woorden van de Heer Jezus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien? U voelt wel, daar doen zich allerlei vragen voor. Als we spreken over die algemene term Christuskennis. We hebben nog een reden om aan te zetten tot bezinning op de onderscheidelijke kennis van Christus. Omdat ook de ambtelijke ervaring is dat hier omtrent veel verwarring en onzekerheid is. Zoveel dat er kerkverbanden door gescheiden worden en van elkaar gescheiden blijven. Iets heel treurigs natuurlijk. Ik kan mij, en die gedachte is in de loop der jaren eigenlijk steeds sterker geworden, niet onttrekken aan de vrees dat de onduidelijkheid omtrent zonde en Christuskennis, dat daardoor verwijdering ontstaat tussen Gods liefde kinderen en zelfs kerkverbanden. In plaats van wederzijdse hoogachting komt minachting en verachting, die leidt tot woordenstrijd in plaats van opbouw in het geloof en in de liefde. Bezinning op het woord zal daarom voor ons als ambtsdragers, die leiding hebben te geven, meer dan ooit noodzakelijk zijn. Ik kan me nog herinneren een uitspraak van Dominee van der Ent, die van iemand eens opmerkte toen het ging over de bezinning op Gods woord. Met Gods woord kun je alle kanten op, maar dat is natuurlijk niet de oplossing. Daar kunnen we ons ook niet mee afmaken. Het woord zal de doorslag moeten geven en daarin ook leiding moeten geven. Geestelijke verwarring die we ook op de huisbezoeken aantreffen, kan alleen worden opgelost door een kinderlijk, een eenvoudig en een eerbiedig luisteren naar het woord, waarin, om met het hooglied te spreken, de voetstappen der schapen getekend worden. Ik zou vanmiddag graag enige lijnen willen tekenen waarin deze voetstappen zichtbaar worden. En ik hoop echt dat er weerklank mag zijn, ook straks in de bespreking met elkaar, op wat we elkaar persoonlijk en ambtelijk zullen mogen dienen. Niet vanuit de hoogte, maar van onderop. In de eerste plaats gaat het over de vraag hoe de gelovigen met de Heere Jezus Christus werkzaam zijn. En ik zeg het met nadruk op deze wijze. De gelovigen. Ware zondekennis, in het licht van Gods woord gezien, is ook geloofskennis. Gewerkt door de Heilige Geest die zich van dat woord bedient. Die kennis zullen wij wel moeten onderscheiden van de algemene overtuiging van het geweten die we aantreffen in Gods woord bij Kain, als hij zegt: mijn zonde is te groot dan dat ze vergeven worden. Bij Esau, die luid weende over het verlies van zijn eerstgeboorterecht. En bij Orpa, die wenende haar godvrezende schoonmoeder omhelsde, maar wederkeerde naar Moab en naar goden. En Judas, die ziende op Christus uitriep: ik heb verraden het onschuldige bloed. Maar hij had hem niet nodig als schuld overnemende borg. Die zondekennis is op het eerste gezicht wel indrukwekkend vanwege de grote benauwdheid waarmee ze gepaard gaat, maar ze blijkt uiteindelijk niet zaligmakend te wezen. De uitkomst is droevig. Deze zondekennis is geen vrucht van de verlichting door de Heilige Geest, leidt niet tot een verbroken hart en een verbrijzelde geest, en drijft niet uit tot de troon der genade. Als de benauwdheid over is, zijn de werkzaamheden om Christus te gewinnen in de regel ook weer verdwenen. De hond keert weder tot zijn uitbraaksel en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. Het laatste van die mens, zegt de apostel, is erger dan het eerste. Na al zijn, tussen aanhalingstekens, schuldbelijdenissen, is de farao met al zijn heer in de Rode Zee verdronken. En Saul viel in zijn eigen zwaard. Het is trouwens opvallend, broeders, dat Gods kinderen, en dat kunnen we ook weten uit de ambtelijke ervaring, voor deze algemene, maar onvruchtbare zondekennis, die niet tot Christus leidt, meer beducht zijn dan deze algemeen overtuigde personen zelf. Deze laatste kunnen soms zelfs prat gaan op hun zondekennis. Ze gaan er de straat mee op. En het geeft hen zelfs veel voldoening als met instemming en bewondering hun relaas wordt aangehoord. Laten we daar op huisbezoek ook goed op letten. Waar wil iemand met zijn verhaal naartoe? Wie heeft hij met zijn zonde en Christuskennis op het oog om anderen te winnen en jaloers te maken en vooral om die drieënige God te verheerlijken? Het luistert nou. Het hart is arglistig, dodelijk, meer dan enig ding. Helaas moeten wij ook constateren dat er in onze kringen prijzen te behalen zijn in het vertellen wat God aan de ziel gedaan heeft. Vrienden, het gaat niet om u en het gaat ook niet om mij. Maar het gaat om de verheerlijking Gods. Wij voeden ons eigen vlees als we niet vanuit de ootmoed over het werk Gods, dat tere werk Gods, onze zonde en wat we dan noemen Christuskennis spreken. Wij zullen van ieder ijdel woord rekenschap moeten geven aan hem die onze harten kent en onze nieren proeft en wiens alwetendheid bij de bevindelijke kringen niet stilstaat. Alleen de gelovigen zijn de ware zondaars voor God. Zij kennen in beginsel hun ellende door de overtuiging van woord en geest. En het wordt zichtbaar in hun leven dat ze overtuigd worden. Het zijn alleen de leerjongeren van Christus die er met diepe smart achter komen dat ze gezondigd hebben tegen een rechtvaardig, een getrouw en een goeddoend God. Ze hebben er geen behoefte aan met hun zondekennis naam te maken. Ze zoeken de stilte op. Ze verfoeien zich in stof en as. En ze zeggen niet natuurlijk is de verwachting. Maar in dat schuchtere opzien, misschien is er verwachting. Zij durven vaak lange tijd zich niet tot dat gelukkige volk van God te rekenen. Het is voor hen te groot om te geloven dat Christus hun gerechtigheid voor God geworden is in zijn verzoenend lijden en sterven. De betrekking die zij met name onder de prediking en als zij Gods kinderen horen spreken over een verzoening en vrede met God op Christus hebben, wordt gedurig zwaar bestreden, tot op hun doodsbed toe soms. De bestrijding, gij hebt geen heil bij God, lijkt hen vaak meer geloofwaardig dan de belofte. Ik heb uw zonde achter mijn rug geworpen, in een zee van eeuwige vergetelheid. In de beleving van zijn ongeluk moet Luther eens het tot de kloosteroverste van Staupitz gezegd hebben: niets vind ik moeilijker dan te geloven de vrije vergeving der zonde. Laten wij dus ook in ons ambtelijk werk voorzichtig met deze zielen omgaan en ze niet hard behandelen en zeker niet hardvochtig veroordelen. Dan is het beter te wijzen op de schoonheid en de bereidwilligheid van Christus. Om vreesachtigen te vertroosten en zalig te maken. Als hij zegt, zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn ze die treuren, want ze zullen vertroost worden. En het woord van de apostel, dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. En wat kan de persoonlijke strijd om de toe-eigening van Christus, de ambtsdrager, hier van groot belang zijn, van groot nut zijn? U staat dan niet boven de gemeente. U gaat ze niet de les lezen, maar u weent met de wenenden. Dan zoeken wij anderen te vertroosten met de vertroosting waarmede we zelf ooit vertroost zijn geworden. Als wij het beleefd hebben en bij vernieuwing weer eens opnieuw mogen inleven, mij de voornaamste der zondaren is barmhartigheid geschied, dan bent u met de ootmoedigheid bekleed en handelen we zachtkens met de zuigelingen en de kinderen in Christus. De oude christenen zeiden daarom nog wel eens, kinderen worden niet met een baard geboren. Er moet plaats zijn, dat is ook bijbels, voor de opwas in de genade en de kennis van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Wij kunnen eerder beducht zijn voor hoge bespiegelingen van het werk Gods. Genade maakt eerlijk en voorzichtig. Nadat de man is in zijn kracht en de mens is aangenaam in hetgeen hij heeft en niet in hetgeen hij niet heeft. Dikwijls, en dat is weer een ander aspect, ontdekken we helemaal geen zondekennis. Nog enig verlangen naar geborgenheid in Christus, op onze weg door de gemeente. Keer op keer worden we de gesprekken op het huisbezoek afgeleid. Men schakelt behendig over op algemene onderwerpen. De meesten geven beleefdheidshalve toe dat, en dan citeer ik wat ik zo dikwijls hoor, dat de mens zondaar zal moeten worden voor God. En dat de kennis van Christus zo groot is. Anderen beginnen uitvoerig te verhalen dat ze ooit eens iemand gekend hebben die het ook heeft beleefd. Soms krijgen we zelfs de indruk en dat ambtsdragers zich deze kunst ook eigen gemaakt hebben. Let wel, wij pleiten er niet voor dat de ambtsdrager keer op keer zijn eigen weg gaat verklaren. Maar toch kan het anderzijds een band geven als de ambtsdrager uit de volheid van zijn gemoed zijn hart eens blootlegt tijdens het gesprek vanuit het bezit of vanuit het verlangen. Om zielen jaloers te maken op dat heil in Christus, opdat zij zelf ook werkzaamheden zullen krijgen, met de vraag, hoe word ik in de rechte weg met God verzoend? Of met de stokbewaarder. Dat kan je hart ook verkwikken als je dat hoort. Wat moet ik doen om zalig te worden? Ook de grote vraag op de Pinksterdag. Dan zal ik zelf ook nooit de avonden vergeten die we doorgebracht hebben in de pastorie van Katwijk, van dominee van der Ent, die veel geduld met mijn onkunde had. Zoveel dat hij menigmaal 's avonds de preken van de zondag nog eens herhaalde. Dat liep wel eens uit, zodat zijn vrouw om 11 uur of 10:30 de Bijbel pakte en zei, man, nu moet je maar eens gaan lezen. En wat gebeurde na het lezen en het gebed? Dan ging die zondag door tot de voordeur. Zodat zijn vrouw de deur opendeed en tegen mij zei, jij daarheen en tegen der man en jij daarin. Ik stond buiten en Dominee van der Ent ging gehoorzaam terug naar zijn gezin. Maar ik mag wel zeggen dat hij meer jaloers gemaakt heeft. Als het gaat om zonde en Christuskennis, dan is na het woord de persoonlijke ervaring de beste leermeester. Zijn wij zelf door dat woord, voor de spiegel van het woord, zondaar geworden. Voordat wij klagen over de oppervlakkigheid in het kerkelijk leven, moeten we dan onszelf niet onderzoeken, broeders, of wij in het geloof zijn. Of Christus als algenoegzame zaligmaker in ons is. De vraag te stellen is ook haar te beantwoorden. Vanzelfsprekend. Oppervlakkigheid die wij bij gemeenteleden constateren, is niet op te lossen met een formele en dode klacht over de ingezonkenheid van ons kerkelijk leven en samenleven. Of door te zeggen, waar hoor je het nog? Of waar vind je het nog? Broeders, terug naar de bronnen. De wettende getuigenis. Terug naar die spiegel die zelfs de begeerte tot zonde maakt. Christus is zaligmaker van zondaren. Hij is gekomen om zalig te maken wat verloren is. En wat kan het een verademing en een verkwikking zijn als wij zulke verloren zondaren ontmoeten op huisbezoek of in ons huisgezin. Dan reis je je weg als ambtsdrager weer met blijdschap. Zondekennis is immers nodig om de hoop van het hart te vestigen op de Zoon van God. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester ook nu niet nodig. Hij is gekomen in de wereld om zondaren en niet rechtvaardigen te roepen tot bekering. In zijn catechismusverklaring de Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en in sterven, zegt de gereformeerde predikant Johannes van der Kemp, 18e eeuw, in zijn leven bedienaar van Gods heilig woord in de gemeente van Dirksland, toen nog met een X geschreven, het volgende. We weten wel dat sommigen met een woord of door een stil vertrouwen van de zalige evangeliewaarheden of door een overstroming van een zalige blijdschap die door Jezus in het hart is uitgestort, zonder veel beproeving tot hem worden overgebracht. Gelijk Matthäus, Lydia en Zacchaeus. Maar we weten ook dat dit zo gewoon niet is. En ook dat zij, ofschoon zij in het eerste niet zeer over hun zonden zijn aangedaan, omdat die door het genot der liefde verzwolgen wordt, daarna te meer aan hun vorige en hun tegenwoordige zonde ter vernedering worden nedergeslagen. En zegt hij, is dat niet? Is niet de verootmoediging het dagelijks werk van alle gelovigen immers? Ja. Wij zullen dus ambtelijk niet al die personen voor verdacht mogen houden die naar onze bevatting niet al te diep ingeleid zijn in de kennis van hun zonden. Let maar op de vruchten van het leven. Het genot van de liefde Gods kan enige tijd de zonde bedekt houden. Toch zullen wij steeds moeten uitzien bij onszelf en bij anderen naar de verdieping van de zondekennis. En niet alsof God voorwaarden stelt, maar omdat men zondekennis en met meer zondekennis ook meer en meer de heerlijkheid van Christus zal doen zien. Zodat de beleving van Paulus ons niet onbekend blijft als hij zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dan is meer zondekennis profijtelijk met het oog op meer Christuskennis. Als we met de bruid wensen uit te roepen, zulk een is mijn liefde, gij dochters van Jeruzalem, dan moeten we dieper graven. Dieper het woord in. Dieper het hart in. Dieper graven. En dat zal ook leiden tot een dieper graven naar en een dieper verstaan van de heerlijkheid van de schat die in de aarde verborgen is. Dan gaat u alles verkopen om die schat te mogen bezitten. Dan achten wij met Paulus alle dingen, ook waar we in geroemd hebben, schade en drek, om de uitnemendheid der kennis van de Heere Jezus Christus. Niet om er iets mee te worden, maar om er niets mee te worden. En denk aan de woorden van Paulus, ik ben door de wet, aan de wet gestorven, ook toen ik zag dat de begeerte zonde was. Omdat ik goden zou leven door Christus Jezus. En wat doen wij nu ambtelijk als de zondekennis, zeker de Christuskennis, wordt gemist? Dan is niet onze beleving maatgevend, maar het woord. Het valt mij telkens weer op hoe bijbels onze vaderen te werk gingen in de geestelijke leiding van de gemeente. Het zijn de argumenten van de schrift waarmee ze zoeken te overtuigen. Zij kenden uit het woord en uit hun eigen hart de drogredenen. Dikwijls krijgt de duivel of het verdorven vlees de schuld van de zonde waarin men leeft. Men verontschuldigt zich. Dat is in het paradijs na de val onmiddellijk begonnen. De slang heeft mij bedrogen, zegt Eva. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt, heeft mij verleid, zegt Adam. God moest eraan te pas komen om ze tot zondaar te maken. Mensen verontschuldigen zich voor hun verkeerde praktijken door te wijzen op de moeilijkheden die bijvoorbeeld, en dat kom ik ambtelijk tegen, het beroep met zich meebrengt. Naar eigen overtuiging kan men niet om het zondagswerk heen. Malefiede praktijken worden goed gepraat, omdat het beroep dat nu eenmaal met zich meebrengt. De naaste krijgt de schuld. Man, vrouw of kinderen hebben het gedaan. Ook krijgen wij, de ambtsdragers, de schuld. Predikanten, ouderlingen en diakenen, de schuld van de zonde waarin men zelf verder leeft en koestert. Anderen beamen de zonde met het verstand, maar men raakt niet in verlegenheid. Er is geen droefheid en geen zelfveroordeling. Men vergelijkt zichzelf met anderen die het er veel slechter afbrengen. En men vreest intussen niet voor het eeuwige en zekere verderf. Wat is het dan nodig dat wij als ambtsdragers het eigen hart kennen, maar ook in het woord thuis zijn, om zulke drogredenen die de weg blokkeren om hem te vinden, die zalig kan maken, om die te ontzeden? Wat is het dan nodig om vanuit het woord die uitvluchten krachteloos te maken, met ernst en liefde te waarschuwen voor het verderf als men zich hiervan niet bekeert? Want al die genoemde verontschuldigingen staan de ware schuldbelijdenis en beleving in de weg. Mensen moeten ervan overtuigd worden dat de kroon in het paradijs van ons hoofd is gevallen, zodat ze gaan beleven met Jeremia, wee ons dat we zo gezondigd hebben. Dan mogen en moeten wij ook aansporen. En daar moet u straks maar eens op reageren. De toevlucht te nemen tot hem die de zonde op zich heeft genomen, de schuld heeft voldaan en Gods gerechtigheid en het eeuwige leven heeft verworven en aan het licht gebracht heeft. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkenis van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat zegt een persoon die ingeënt is in de wijnstok Christus. Die niet naar het vlees wandelen. Hoe is dat met ons? Als mensen over zondekennis en Christuskennis spreken, dan is het ook nodig dat wij op deze samenhang wijzen. Want die de naam van Christus noemt, zegt Paulus, moet afstaan van ongerechtigheid. De levende leden van Christus kunnen somtijds uit zwakheid in zonde vallen en zullen aan Gods genade niet moeten vertwijfelen. Maar de zuivere zonde en Christuskennis brengt toch liefde tot de wet en de getuigenis met zich mee. En wat is het ook ambtelijk bezwaarlijk en moeilijk en soms onmogelijk om iemands relaas over zonde en Christus aan te nemen, als die Christus, die navolging van Christus, in het leven niet openbaar komt in een stille, zachtmoedige geest. Dan hebben we daar als ambtsdragers ook eerlijk op te wijzen. Willen wij een goede en getrouwe dienstknecht zijn en het eeuwige koninkrijk uit genade beërven? Gods ware kinderen zullen ons voor die oprechtheid dankbaar wezen, vroeger of later. Zij zullen de zonde niet goed praten, het ongeloof, hun onzekerheid ten aanzien van hun aandeel aan de Heer Jezus Christus. Je hoeft tegen een kind van God niet te zeggen dat het ongeloof zonde is. Hij loopt daar dagelijks mee. Wees voorzichtig met veroordelen van onzekere christenen. Een kind, schreef iemand, heeft nog niet die verzekering van Gods liefde, zoals een jongeling of een man in Christus. Een kind is gesteld op het gevoel van de genade. Als hij in duisternis wandelt, valt het hem zwaar om te betrouwen op die enige naam, tot zaligheid onder de hemel gegeven. Het gebed voor hen in hun tegenspoeden is dan meestal profijtelijker dan veel met hen te redeneren. Laten we dan als ambtsdrager voor hen bidden om de noordenwind en de zuidenwind. Want niet door kracht, maar door zijn geest zal het geschieden. En van die geest moeten we het allemaal persoonlijk immers ook hebben. Opdragen aan hem die van de Vader gesteld en gegeven is tot wijsheid om te onderwijzen, rechtvaardigheid om te verzoenen, heiligmaking om te vernieuwen en een volkomen verlossing om eeuwig gelukkig te maken. Opdragen aan hem die de geest des geloofs wil uitstorten in zondaarsharten. Want hetgeen ik leef, zegt Paulus, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zich voor mij heeft overgegeven. Uit hem worden de gelovigen bediend, want hij is de wijnstok en zij zijn de ranken. En zonder hem kunnen zij niets doen. Het is steeds maar een wachten en een uitzien op en naar de wind van Gods geest. viert toch de zeilen van uw verstand en wil met een hartelijke begeerte om die genadewind te vangen, schreef eens iemand. Dan krijgt God in het persoonlijk en ambtelijk leven alleen de eer, want zonder die wind kunnen wij niets doen. Dan gaat u niet met de eer strijken. Dan hoeft u ook de zeilen niet te strijken. Dan vaart u uit in de kracht Gods. En dan eindigt u met Mozes in God, die het volk vermaant kort voor zijn sterven: niet zult gij zeggen, mijn kracht heeft mij dit vermogen gegeven, maar gij zult de Heere uw God gedenken. De Heere uw God gedenken. Daar gaat het om, broeders. In de zondekennis en in de Christuskennis. Ik zou daarom graag nog willen zingen, Psalm 119. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Psalm 119. En dat is, moet u eens even mee helpen, het zevende vers. Dat is waar. Mijn oude pastoor die heeft me erop gewezen dat het niet Salomo was die berispt werd, maar Hiskia. Heel juist. Als dat nou ook maar op het bandje staat. Dat is bij deze opgelost. We zullen u voorgaan, broeders. Heere, gij hebt ons een goede middag gegeven. En we mogen ook nog geloven in uw gunst. Wij vragen om de doorwerking van datgene wat wij vanmiddag elkaar hebben mogen toevoegen. Gij hebt, Heere, ons vanmiddag veel goeds gedaan. We mochten spreken over dingen die allen nodig zijn om gekend te worden. Want wij kunnen niet als rechtvaardigen sterven in onszelf, maar alleen indien wij bekleed zijn met die mantel der gerechtigheid van u. Heere, wilt gij ons maar meer en meer doen zien, ook als ambtsdragers, wie we persoonlijk voor u zijn. het geslacht van Adam, dat zijn weg verdorven heeft op de aarde. Maar gelijk ook lezen in uw woord dat Noach genade vond in de ogen des Heren, zodat hij, zijn 8 zielen, behouden werd in de ark. Heren, mogen we dan persoonlijk ook die genade deelachtig zijn en daarin bevestigd worden, om in Christus te vinden het leven, de gerechtigheid en de zaligheid. Wees met er ieder van ons, zegen de broeders die het woord zullen lezen. Gedenk ook de dienaren van het woord in ons midden. Gedenk ons alle als ambtsdragers. En dat we ons ambt mogen bekleden tot uw eer in de genadige vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen.
Ik heb nog behoefte om de kerkenraad van Dordrecht hartelijk te danken voor de gelegenheid die we ook vanmiddag weer gehad hebben. En ook de koster en allen die meegeholpen hebben om deze middag te doen slagen.